Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat u voor dominee S. Griffioen van Eemdijk. De schriftlezing is vanmiddag uit Handelingen 4, de versen 15 tot en met 31. En het thema van de preek is: ze verhieven hun stem tot God. Mededelingen namens de kerkraad. Vanwege de vakantieperiode zullen komende weken meer wijken tegelijk uitgenodigd worden. Voor zondagmorgen 26 juli de wijken 1, 2 en 3 en zondagmiddag de wijken 4, 5 en 6. Ook gasten zijn hartelijk welkom. U kunt zich voor de diensten aanmelden via de link op de zondagsbrief of de website. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas, emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Maar u mag uw collectegeld in deze coronatijd, zoals bekend, overmaken op het banknummer wat u vandaag weer digitaal onder ogen krijgt. We gaan nu samen zingen uit Psalm 146, de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn handen begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen, niet te zingen, te luisteren, naar Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Psalm 99, vers 1. Met de kerk van alle plaatsen en alle tijden doen we nu belijdenis van ons christelijk geloof. En aansluitend luisteren we naar Psalm 86, daarvan het vijfde en zesde vers. En ik wil u en jullie uitnodigen, ook de mensen thuis, om in uw hart met ons mee te spreken. Met hier in de kerkzaal mee te spreken, zachtjes van binnen. En daarin ook te erkennen wat we uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We horen nog een pnieuwmuntje vallen. Hoorde u het ook? Voordat we, broeders en zusters, de schriften openen, willen we eerst bidden om de opening van ons hart voor de woorden van de Heer. Laten we tot God gaan. Heere, almachtige en trouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij komen tot u. Aan het begin van deze dienst om u te danken. Te danken dat we weer in uw huis mogen zijn. En het is nog niet met iedereen en het is nog gedoseerd, maar wat een zegen is het om elkaar hier weer te ontmoeten, om elkaar weer te zien zitten, om met elkaar weer te zitten rondom uw woord, rondom een geopende Bijbel. We kunnen nog niet zingen, maar we kunnen wel luisteren naar ons zingen van vroeger. En het doet ons verlangen, Heere, naar het moment dat het ook hier weer kan, dat we zelf zingen, om u groot te maken. Heere, we bidden of we zo mogen komen op de toonhoogte van u. We bidden of we zo voorbereid mogen worden om uw woorden te horen vanmiddag. Want u hebt woorden voor ons. En dat is voor de een een woord van bemoediging. Misschien wel vertroosting. U weet wie dat nodig hebben, Heren. En voor de ander misschien een woord van vermaan. Of misschien de juiste weg te wijzen in keuzes die deze week gemaakt moeten worden. Afspraken die we misschien hebben in onze agenda's. U kent ons allen persoonlijk. U weet wat er op dit moment in ons hart omgaat. U weet waar we mee worstelen. U weet waar we tegenop zien. Maar u weet ook waar onze vreugde ligt. En u weet ook, Heren, of ons hart naar u uitgaat of nog niet. Maar we zijn hier, of thuis, verbonden, en dan bidden we u, of u zelf maar ons hart wilt openen voor uw eigen woord. Heren, we kunnen elkaar het geloof niet geven. We kunnen onze geliefden het geloof niet geven. We kunnen onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen het geloof niet geven. En soms, Heren, dan maken we ons zorgen hoe het verder moet met de kerk. Soms maken we ons zorgen hoe dat verder zal gaan straks, na de coronacrisis, als u het geeft. Maar dan leggen we alles maar voor u neer. Omdat we belijden moeten, maar ook belijden mogen, dat de kerk niet van ons is, dat de kerk niet van onze inspanningen afhangt ten diepste, maar dat de kerk van u is. En dat u het zelf hebt beloofd, Heer Jezus. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En Heren, wilt u die beloften die u uw kerk meegaf, voordat u zelf naar de hemel ging, wilt u die beloften waarmaken? En wilt u het ons ook laten zien? Ook hier in Veenendaal. Wilt u zelf doorgaan met uw gemeente? En dan danken we u, Heren, dat u ons als leden bij uw kerk hebt gevoegd en dat u ons ook als leden in wilt schakelen bij dat kerkenwerk. Ons zondige mensen. U kunt het prima zonder ons. U kunt het zelfs nog beter zonder ons. Want wij lopen zo vaak in de weg, Heren. Maar dat wonder van genade dat u het niet zonder ons wilt. Wilt u ons geven dat we vanmiddag bij dat wonder ook stil zullen staan. Het wonder dat u tot ons komt. Tot mensen die u van nature helemaal niet zoeken. Voor de tweede keer alweer op deze dag komt u. Leer ons luisteren, Heren. Als we de schriften openen en lezen hoe de eerste gemeente in Jeruzalem omging met uw beloften, omging met uw voorzienigheid, omging ook met de actualiteit waarin ze verkeerden, wilt u ons dan daarin onderwijzen? voor onze tijd, voor onze context hier, maar tegelijkertijd ons daarin ook over onze eigen beperktheden leren heen zien. En laat ons verder kijken dan wat voor ogen is. Leer ons onze levens te zien in uw grote plan dat u hebt met deze wereld, Heere God. We bidden of u in ieder die een taak heeft vanmiddag nabij wilt zijn. Wilt u zijn in het spreken, wilt u zijn in het luisteren. We bidden of de techniek het mag blijven doen. Of ook de mensen thuis verbonden zullen kunnen blijven. En als we straks naar huis gaan, geef dat we ons verwonderen mogen. Over u. We bidden of u geloof wil geven, of u geloof wil verdiepen. Of u uw kerk wilt bouwen, of u uw koninkrijk wilt uitbreiden en of u zelf erin meekomt, zodat uw naam verheerlijkt wordt. We leggen alles in uw handen, om Jezus wil, uit genade. Amen. We openen de Bijbel in Handelingen 4, gemeente, en ik lees u vanaf vers 15 en dan lezen we door tot en met vers 31. Het is een beetje wonderlijk, we vallen midden in een lopende geschiedenis. Het heeft er ook een beetje mee te maken dat deze preek in een serie, uit een serie komt die ik in Eemdijk heb gehouden. Vanaf vers 15, het is wel goed om even met elkaar erover te hebben wat hiervoor is gebeurd. Petrus en Johannes, die hebben een kreupele man genezen. Ja, niet zelf, maar in Jezus' naam. Dus de Heer Jezus heeft die kreupele genezen. En dan worden ze opgepakt door de Joodse raad, vastgezet. De volgende ochtend worden ze voorgeleid, worden ze ondervraagd. En dan spreekt Petrus heel vrijmoedig daar in die rechtszaal voor die raadsleden. En dan kunnen ze niks tegen deze twee apostelen inbrengen. En dan worden ze vrijgelaten. En nou ja, daar pakken we de draad op. En nadat zij, dat zijn de raadsleden van de Joodse raad, hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden: wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een al onbekend teken door hen is verricht, dat wonder met de kreupele man, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer, en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn, en die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en het tekenen en wonderen gebeuren, door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. Als inleiding op de prediking gaan we nu luisteren naar Psalm 2, de woorden die we ook gelezen hebben. Psalm 2, vers 3, 4 en 7. Naar de preek luisteren we met elkaar naar Psalm 77. En daarvan het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. En ook vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En de tekst voor de prediking is genomen uit Handelingen 4, vers 24 tot en met 30. Het gebed van de gemeente nadat Petrus en Johannes bij de gemeente zijn teruggekeerd. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Johannes en Petrus zijn opgepakt door de Joodse raad. Ik vertelde dat al bij de inleiding voordat we de schriftlezing deden. Maar waarom? Omdat ze in Jezus' naam een man hadden genezen die al jarenlang kreupel was. Omdat ze een weldaad hadden gedaan. Daardoor werden ze opgepakt en alsof ze een misdaad hadden gepleegd, werden ze behandeld als een stel misdadigers door het Sanhedrin, de Joodse raad. De volgende dag voorgeleid, had een kort verhoor plaatsgevonden. En de onderzoeksvraag was gesteld: door welke kracht of in welke naam hebben jullie dit wonder gedaan? En Petrus, hij had vrijmoedig antwoord gegeven en gezegd: dit wonder is gebeurd in de naam van Jezus Christus, die jullie hebben gekruisigd, maar die de Heere God heeft opgewekt uit de dood. En Petrus had als een volleerd advocaat een reden uitgesproken. Nou, het was niet alleen een reden, het was een kunstige preek. Uiteindelijk een lofrede was het geworden op de Heer Jezus. En een oproep ook tot geloof en bekering. De Joodse raad, het hol van de leeuw, was een preekplaats geworden. En daarna waren de twee apostelen de deur uitgestuurd, want de raadsleden moesten intern overleggen. Wat moeten we met deze twee? De priesters, ze weten zich geen raad. Met deze twee volgelingen van de Heer Jezus, ze weten zich geen raad met de stormachtige groei van de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Het wonder van de kreupelen kunnen ze niet ontkennen. Ze zijn er buiten vol van. Ze loven en prijzen God vanwege wat er is gebeurd. Wat doen ze dan? Dan roepen ze die twee weer binnen. En dan verbieden ze ten strengste om nog langer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. De naam aller namen moet koste wat het kost worden doodgezwegen. Het moet ter wille van hun eigen status. En als Petrus en Johannes dan antwoorden: wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Wat denkt u daar nu zelf van? Ja, dan wordt de druk opgevoerd. Maar uiteindelijk kan de Joodse raad niets anders dan deze twee vrijlaten. Loslaten. Ironisch. Hoe twee eenvoudige vissers uit Galilea, zonder theologische opleiding, deze mannen eigenlijk voor het blok zetten. Een heel rechtscollege voor het blok zetten. En dan lezen we dat deze twee apostelen naar hun eigen mensen gaan. Het Grieks zegt: ze gaan naar de hunnen, dat is de gemeente. En dan vertellen ze wat er zich heeft afgespeeld. En dan gebeurt er iets wonderlijks. De gemeente gaat direct in gebed. Zij verhieven eensgezind hun stem tot God. Dat is het thema van de preek vanmiddag. De gemeente gaat in gebed en in dat gebed zien we drie dingen. Hoe ze God zien, hoe ze de actualiteit zien en horen we hoe ze bidden. Wat de vorm is van hun gebed. Ze verhieven eensgezind hun stem tot God. Meteen, zodra deze twee rapport uitbrengen. En ja, hoe spreken ze God dan aan? Maar voordat we daarna gaan luisteren, een vraag aan u, aan jullie: hoe spreekt u de Heere God aan? En jij? Misschien als Vader in de hemel? Misschien als Heere? De gelovigen in Jeruzalem, zij spreken de Heere God aan als heerser. Als despoot staat er zelfs in het Grieks. Als heerser over de kosmos. Dat is opvallend. Ze doen dit: God, u bent de heerser, terwijl ze middenin een crisis zitten, want dat kun je toch wel stellen. Hun leidslieden worden opgepakt en ondervraagd. De vervolging begint te komen. En dan spreken ze God aan als heerser. Hebt u dat gedaan de afgelopen 4 maanden? Vanwege de coronacrisis waar we in zitten? Ik niet, als ik heel eerlijk ben. Wel gebeden, veel gebeden, om hulp, veel gebeden, ook voor de gemeente en voor ons eigen gezin en noem maar op. Maar de Heere God aanspreken als heerser, terwijl we midden in een van de grootste crises zitten van jaren. Nee, als ik heel eerlijk ben, heb ik dat niet gedaan. Gemeente in Jeruzalem doet dat wel. En hun gebed lijkt eigenlijk heel veel op het gebed van koning Hiskia. Koning Hiskia die in de stad Jeruzalem resideerde en de legers van Babylon waren gekomen, lagen voor de poort. De stad bedreigd, heel Judea al onder de voet gelopen. En de legeraanvoerder van de Assyrische koning had brallend voor de poort gestaan. En hij had de God van Israël als onbetekenend weggezet. Vertrouwen jullie op jullie God? Kijk dan naar de volken om jullie heen, hoe het met hun is afgelopen, hoe het met hun goden is gegaan. Die hebben hen niet kunnen beschermen. En zo zal het bij jullie ook gaan. En de overgave van de stad geëist. En Hiskia, wat doet hij? Hij was met die brieven de tempel ingegaan, had die brieven opengelegd voor de Heere God. En hij was in gebed gegaan, had geknield, had gezegd, Heere, lees nou toch wat ze van u zeggen. En daar ook de Heer aangesproken in zijn rol als heerser. Heere van de legermacht, de God van Israël, die tussen de cherubs troont. U bent het, u alleen. U bent de God van al de koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Hoor je de overeenkomst? Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heb, en alle dingen die erin zijn, zeggen ze in Jeruzalem. In de crisis, de Heere God aanroepen als heerser, kan dat? Mag dat? Het roept allerlei vragen op, toch? Mag je God aanroepen als heerser die iets als het coronavirus in de hand heeft? Komt het van de Heere God of niet? En hoe zit dat dan precies? Kun je dat zo zeggen? Dat de Heere God het coronavirus inzet met hogere bedoelingen dan wij voor ogen hebben? Nou, daar kun je mee worstelen, hè? Hoe dat is en hoe je dat zien moet. Toch heeft het oude Bijbelse papieren om de heersende macht van de Heere God te zien in het wereldgebeuren. Door de mond van Mozes sprak de Heere God, en ik citeer, zie nu in dat ik die ik ben, er is geen God naast mij, dat ik dood en dat ik levend maak, dat ik verwond en dat ik genees, en dat er niemand is die uit mijn hand redt. Dat is heftige taal. Door de mond van de psalmdichter sprak God, al wat de Heere behaagt, doet hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren, Psalm 135. Door de mond van de profeet Jesaja sprak God, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben. En er is er geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Zomaar een aantal teksten die spreken over de Heere God als almachtige, die het wereldgebeuren in zijn hand heeft. En de Heer Jezus had ook zo gesproken. Er gebeurt niets bij geval. Jezus zegt, worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? Een musje? Nou ja, als u vanmorgen een mus hebt gezien of vanmiddag in de tuin, dan denk ik niet dat u tegen uw huisgenoot hebt gezegd, kijk, een mus. Nee, een musje, dat is een heel ordinair, gewoon vogeltje. Daar worden we niet warm of koud van. Maar niet één van de musjes zal ter aarde vallen. Zoveel macht heeft de Heere God. Zo ver reikt ook zijn zorg. Niet één van die musjes zal ter aarde vallen zonder de wil van uw hemelse Vader. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws toch? Dat is evangelie toch? Dat is het altijd, maar in tijden van crisis toch helemaal. Weet u waarom? Omdat de God die mijn levensomstandigheden kan veranderen, maar het toch soms niet doet, dezelfde God is die in nood ondersteunt. En dat niet alleen, maar ook alles, zowel het zoete als het bittere, doet meewerken ten goede. Dat zegt Paulus. Dat is wat, hè, als je dat op je laat inwerken. De God die mijn levensomstandigheden kan veranderen en het soms toch niet doet. En ik snap het soms niet en u misschien ook niet. Is dezelfde God die alles wil geven om te ondersteunen. Over wie zegt Paulus dat dan? Dat de Heere God alles doet meewerken ten goede? Over de gelovigen. En wat is dan het goede waar Paulus van spreekt? Dat de gelovigen het beeld van de Heer Jezus gaan vertonen. Ze zijn geroepen, ze zijn gerechtvaardigd en ze zullen verheerlijkt worden, net als Christus. Dus al die omstandigheden, zegt Paulus, die moeten meewerken om dat goede te bewerken, zodat de wereld ziet wie Christus is. Dat die eigenschappen van de Heer Jezus gaan zien in de gelovigen. Er gebeurt niets bij geval. De coronacrisis gebeurt niet bij geval. Die nare ziekte, durf het bijna niet te zeggen. Maar ook die nare ziekte gebeurt niet bij geval. De moeilijkheden in je gezin, ze gebeuren niet bij geval. De dingen die gebeuren op je werk, ze gebeuren niet bij geval. God regeert. En nogmaals, dat is goed nieuws. God regeert. En omdat Hij regeert, kunnen wij bij Hem terecht. Wat heb je aan een God die machteloos toekijkt? Hebben we daarmee alles in de vingers? Nee. Blijft daarmee het mysterie een raadsel? Ja. Maar laten we deze belijdenis vasthouden. Dat wat er ook gebeurt, de Heere houdt het wereldgebeuren, ook mijn leven, in zijn hand. Want hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook niet met Hem alle dingen schenken? Ook een uitspraak van Paulus. Wij geloven in een God die niet alleen liefde is. Maar wij geloven in een God die ook almachtig is. Die alles in zijn hand houdt. Nou, zo zien de gelovigen in Jeruzalem de Heere God. En zo spreken ze hem aan. En vanuit het woord van God, dat is voor de gemeenteleden het Oude Testament. Die hadden het Nieuwe Testament nog helemaal niet. En waarschijnlijk ook het Oude Testament. Nou ja, misschien compleet, maar misschien ten dele, dat weten we niet precies. Maar waarschijnlijk hadden ze wel de beschikking al over het Oude Testament. Dan beschouwen ze de actualiteit door de bril van het woord van God. Ze kijken naar de actualiteit vanuit de beloften die er staan in het Oude Testament. Lees maar mee, vanaf vers 35, hoe de gemeenteleden daar dan mee omgaan. 25, excuus. En dan citeren ze uit Psalm 2, die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woede de heidenvolken en bedenkende volken, wat inhoudsloos is. Dan gaan ze verder, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus en dan ook de volken van Israël, de leidslieden van Israël, bijeengekomen. Ze beschouwen de actualiteit door het woord van God. Ze citeren Psalm 2. En die psalm is in een hele andere situatie gedicht. Komt uit een hele andere tijd. In die psalm zegt David hoe de volken zich opstellen om te vechten tegen het volk Israël. Maar wat heeft David ontdekt? Dat die strijd van die heidenvolken die komen, die zich opstellen, dat die strijd tegen zijn koninkrijk ten diepste een strijd is tegen de Heere. En de gelovigen in Jeruzalem citeren dan die woorden om de strijd die in hun tijd gaande is te omschrijven, te duiden. Want het is dezelfde strijd. De strijd tegen dezelfde Heere. Nu niet tegen David als zijn gezalfde met een kleine letter. Maar tegen Jezus, de knecht met een hoofdletter, de gezalfde met een hoofdletter. De Heer heeft hem zelf aangesteld. Nou, de machthebbers van toen in de tijd van de eerste gemeente. Hè, ze worden allemaal genoemd, koning Herodes, Pontius Pilatus, de Romeinse soldaten, de Joodse leiders. Heel verschillend allemaal, die partijen. Maar ze hebben de handen in één geslagen waar het om de Heer Jezus gaat. En dan wordt er in sommige handschriften in vers 27 gelezen, in deze stad. Nou, die toevoeging in deze stad is heel treffend. Heel passend, want in Psalm 2 wordt ook gesproken over de koning van Sion, de koning over Sion. Nou, de vraag voor de gemeenteleden Jeruzalem, wie er koning is in hun stad, Jeruzalem, is voor hen glashelder. Daar is niet Pontius Pilatus. En dat zijn ook niet de leden van de Joodse raad. Maar dat is Jezus, de gezalfde des Heren. De vraag wie er koning is in Veenendaal. Dat is ten diepste niet de burgemeester. Dat is ten diepste niet de gemeenteraad. Dat is ten diepste Jezus Christus. Belijden we dat nog? Zeggen we dat nog tegen elkaar? En doen wij dat überhaupt nog? De tijden waarin we leven duiden vanuit Gods woord? En ik zeg dat ook tegen mezelf hoor, net zo goed. Jezus waarschuwt zijn leerlingen voor de dingen die komen in de eindtijd. Hij spreekt van oorlogen, van geruchten van oorlogen, van volken en koninkrijken die tegen elkaar opstaan. Van hongersnoden, van besmettelijke ziekten, van geloofsvervolging, geloofsafval. Haat, valse profeten binnen en buiten de kerk. Toenemende wetteloosheid, de liefde die zal verkillen. En wat doen de mensen in die tijd? Volgens het woord van God. Volgens het woord van Jezus. Ze zullen doen alsof er niets aan de hand is. Ze zullen trouwen. Ze zullen ten huwelijk uitgeven. Ze zullen eten, drinken. Ze zullen eigenlijk doen zoals het was in de tijd van Noach. Die de ark bouwde. Ze zullen op geen enkele manier rekening houden met de wederkomst van de Heer Jezus. En zoals het was in de tijd van de zondvloed. Ja, zegt Jezus, zo zal het ook zijn in de laatste dagen. Oordeel van God zal hen overvallen. Ik ben wel eens bang dat we als gelovigen, als christenen, dat we de wereldgebeurtenissen over ons heen laten komen. Hopen dat het overwaait, dat het ons niet te hard zal treffen. En verder? Verder misschien niks. Maar is dat bijbels? Is dat de manier waarop we ermee om moeten gaan? Nou nee. Ze gaan er in Jeruzalem in ieder geval heel anders mee om. De gelovigen daar erkennen niet alleen Gods macht. Maar de gelovigen erkennen ook Gods voorzienigheid. En zelfs Gods hand in het onheil dat hen treft. In de vijandigheid tegen de gemeente staat er heel duidelijk in vers 28. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat gebeuren zou. En natuurlijk zit er in dat raadsbesluit de weg en de komst van de Heer Jezus om mensen zalig te maken. Maar ook die vervolging was door de Heere al voorzien. Het raadsbesluit van God, de hand van God in de dingen die gebeuren, wordt in Handelingen heel nadrukkelijk benoemd. In Handelingen 1 wordt van Judas gezegd, die Jezus had verraden, dat dit verraad reeds voorzien was. In Handelingen 2 wordt gezegd dat de kruisiging van de Heer Jezus reeds voorzien was. In Handelingen 3 wordt gezegd dat de verheerlijking van Jezus reeds voorzien was. En in Handelingen 4 wordt gezegd dat de geloofsvervolging reeds voorzien was. Als de eerste christenen tot God gaan in gebed, tot God spreken, dan staan ze niet versteld van de dingen die gebeuren. Maar hebben ze geleerd die dingen te zien vanuit Gods woord. Vanuit Gods plan voor hen als gelovigen, voor de gemeente, maar ook Gods plan voor de wereld. En te zien vanuit Gods almacht. Kunnen we daarvan leren? Ik denk het wel. Ik denk het wel. De dingen die gebeuren. Zien vanuit Gods plan met deze wereld. Misschien hebben we allemaal wel een wake-up call nodig. Als ik bij ons zie in de gemeente hoe druk we zijn met plannen maken om kerkdiensten weer mogelijk te maken. Hoe druk we zijn met wel of niet zingen in de kerk bijvoorbeeld. En hoe druk we zijn om alles weer zo snel mogelijk naar het nieuwe normaal te brengen. Dan denk ik, dat moet gebeuren zeker. En het is ook heerlijk, we hadden vanmorgen bij ons in Eemdijk voor het eerst weer kerk met mensen. En het was ontroerend om weer samen te zijn, zeker. Maar soms denk ik wel eens, zijn we dat anderen niet aan het vergeten? Dat we de tekenen van de eindtijd om ons heen zien. En als Jezus nou morgen terugkomt, hebben we dan niet veel te veel tijd en energie gestoken in al die horizontale maatregelen die echt moeten gebeuren? Daar ben ik het echt wel mee eens. Maar zijn we dat verticale getuigenis dan niet vergeten? Zijn we niet te veel bezig met die horizontale dingen? De steunpakketten van Rutte en noem maar op. Allemaal mooi, allemaal goed. Maar hoe is het met dat verticale steunpakket? Het heilsplan van de Heere God met deze wereld, de Heere Jezus Christus. Krijgt Hij een plek in ons getuigenis naar buiten? En ik heb als dominee makkelijk praten. Want voor mij wordt het verwacht. Als ik bij mensen op bezoek ga. Maar het is voor u, voor jullie misschien, dat weet ik wel zeker, veel moeilijker. Om op het werk, om in je ontmoetingen met buren of collega's daarover te praten. Maar hoe belangrijk is het? Misschien leven we wel. In de laatste week van de wereldgeschiedenis. En dan? Maakt het dan uit of we volgende week wel of niet kunnen zingen in de kerk? Dan is het toch veel belangrijker dat we een woord van, ja, van redding hebben gesproken. Dat we op tegen Jezus hebben gewezen. Bij onze buren, bij onze collega's. En dan het laatste, hoe ze bidden. Het is opvallend, pas in vers 29 komen de gemeenteleden in Jeruzalem toe aan de vragen die ze hebben. Het is bij ons vaak net omgekeerd. Als wij bidden, dan stellen we vaak meteen de vragen aan de Heere God. En de gemeenteleden hier doen dat niet. De vragen die ze hebben aan God, hun eigenlijke gebeden, staan helemaal aan het eind van hun gebed. Vanaf vers 29 komen de vragen. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en het teken en wonderen gebeuren. Door de naam van uw heilige kind Jezus. Je mag ook lezen. Door de naam van uw heilige knecht Jezus. Nu dan. Wat een prachtig zinnetje is dat. Nu dan. Op basis wat ze aan het begin van hun gebed hebben beleden. Vanuit Gods eigen woord. Vanuit de beloften. De profetieën die staan in Gods eigen woord, gaan de gemeenteleden dan verder in hun gebed. Op basis van Gods soevereiniteit, Gods almacht over de schepping. Op basis van de gebeurtenissen die klaarblijkelijk al lang waren voorzegd. Kunnen de gelovigen in hun gebed dan de conclusie trekken. Nu dan. Nu dan, Heere. En dan de problemen voor God neerleggen. Zoals Hiskia deed met die brieven. Omdat u Heere God almachtig bent. Omdat u de heerser bent. Over onze levens, over de wereld. Omdat u dat bent. Kunnen we nu ook verder gaan. En durven we doorgaan. En onze vragen voor u neerleggen. En wat vragen ze dan? Vragen ze om een engelenleger? Vragen ze om een engelenleger die vanuit de hemel de aarde moet bestormen om de gemeente te beschermen? Nee. Vragen ze om een prettige samenleving waarin ze rustig en comfortabel kerk kunnen zijn? Nee. Vragen ze om het verslaan van hun vijanden? Nee. In hun gebed vragen ze hele andere dingen. Vragen ze drie dingen. Heere God, zie toch welke bedreigingen er zijn. Dat is het eerste. Het gaat hen nog niet eens om henzelf. Maar het gaat hen om de voortgang van het woord van God, die wordt bedreigd. Heere God, zie toch welke bedreigingen er zijn. Voor de voortgang van uw woord. Zou het goed zijn om dat als christenen te bidden, Heere, de coronacrisis. Zie dan wat een bedreigingen die coronacrisis vormt voor de voortgang van uw woord. En ik ben ervan overtuigd dat er ook mensen onder ons zijn die dat bidden. Het tweede dat ze vragen is, Heere God, geef uw dienaren vrijmoedigheid om te spreken. Dat is een eerlijk gebed. Vrijmoedigheid is een hemelse gave. Christenen die in de ene context, bijvoorbeeld in de Joodse raad, Petrus, vrijmoedig kunnen spreken, slaan soms in een andere context, bijvoorbeeld in een gemeente of een andere plaats, helemaal dicht. Je kunt nog zo'n open karakter hebben, je kunt nog zo makkelijk spreken, je kunt nog van nature zoveel vrijmoedigheid hebben, maar het is en blijft een hemelse gave. Je komt niet vanzelf tot vrijmoedig spreken. Daar zijn ze in Jeruzalem zich heel goed van bewust. Steeds opnieuw moet het van de hemel worden gegeven. Moet vrijmoedigheid gegeven worden in het prediken van de naam van Jezus. En het derde dat ze vragen is, Heere God, strek uw hand uit. Strek uw hand uit tot genezing, tekenen en wonderen door de naam van uw heilig kind Jezus. De gemeente bidt om wonderen zoals met de kreupelen is gebeurd. Nog meer van dat soort wonderen, waarom? En opnieuw om de woordverkondiging te ondersteunen. De wonderen dienen niet een doel op zich, maar die wonderen die dienen om te onderstrepen dat het getuigenis van de apostelen dat waar is. Die wonderen dienen als bewijs. Jezus Christus heeft werkelijk de macht in handen. De naam aller namen moet verkondigd worden. En daar gaat het ze om. Daar zijn ze vol van. Daar gaan ze voor. Daar leven ze voor. En dan antwoordt de hemel. Dan antwoordt de hemel op hun gebed. De aarde wordt bewogen, een teken van Gods majesteitelijke aanwezigheid. He, vergelijkbaar met het moment dat de Heere God op de berg Sion aanwezig was, toen hij zijn wet gaf. Ook toen beefde de aarde. Vergelijkbaar met het moment dat de Heere God Jesaja riep als profeet. Ook toen beefde de aarde. En dan staat er, de aanwezigen worden vervuld met de Heilige Geest. Allen. Ook goed om daar de nadruk op te leggen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Niet alleen de apostelen die tot taak hadden om te prediken. Allen werden vervuld met de Heilige Geest. En ze spreken vrijmoedig het woord van God. Heerlijk, toch? Allen werden vervuld. De apostelen om te preken, maar die mensen die hadden natuurlijk ook hun gewone dagelijkse bezigheden. Ook zij werden vervuld, ook zij ontvingen vrijmoedigheid om te spreken. Ook hun levens moesten in het teken staan van de verkondiging van de naam aller namen. Het gebed is verhoord. Maar ziet u hoe de Heilige Geest wordt verbonden aan Gods woord, aan het getuigenis, aan de voortgang van Gods woord? Petrus werd vervuld met de Heilige Geest om vrijmoedig te spreken in de raadzaal van het Sanhedrin. De Heilige Geest was het die David inspireerde om Psalm 2 te componeren. En uiteindelijk vervult de Heilige Geest hen allen. En de Geest komt niet over de gemeente om te klagen over hun omstandigheden, maar om de naam aller namen te verheerlijken. Heerlijk is dat. Als je dat kunt, als je dat gegeven wordt. Zo je levensomstandigheden zien, vanuit het hogere doel. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken, dag en nacht. Laten we broeders en zusters eensgezind onze stem verheffen. Vanmiddag, als we luisteren naar de gemeentezang van vroeger, maar met Gods hulp, ook en vooral in de week die voor ons ligt. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, almachtige heerser. Aan het eind gekomen van deze middagdienst komen wij tot u. En ja, spreken we u aan, Heere, in uw rol als almachtige, soevereine vorst. Over de aarde, over de hemel, over heel de kosmos. Leer ons bidden, Heere God, zoals de eerste christenen dat deden. Leer ons onze levens te beschouwen, te zien zoals de eerste christenen deden. Ondergeschikt aan dat ene. De vrijmoedige verkondiging, de doorgang en voortgang van het evangelie. De goede boodschap van uw komst, Heer Jezus. Leer het ons. Heere, zie toch de dingen die gebeuren. Zie toch hoe het coronavirus de woordverkondiging de voet dwars zet. Zie toch, Heere, hoe we als kerken worstelen met al de beperkende maatregelen die worden opgelegd. Het kan niet anders, dat realiseren we ons. Zie toch, Heere. En geef dat we naar wegen zoeken om een ieder te bereiken met uw woord. En als het dan soms niet kan in de kerk, laten we elkaar dan ontmoeten, Heer, in onze huizen. En als we dan hier niet kunnen zingen, geef dan dat we in onze gezinnen of de als we geen gezin hebben gekregen, in onze huizen zingen. Elkaar opzoeken. Dat samen doen. Geef uw dienstknechten vrijmoedigheid om te spreken. Heere, vervul ons allen met uw Heilige Geest. Dat we allen, niemand uitgezonderd, vrijmoedig leren spreken. Of we in de eindtijd leven, Heere God, weet u alleen. Maar als we om ons heen kijken, dan zien we toch wel heel veel van de voorspellingen, de profetieën die u zelf deed, Heere Jezus. Dat die aan het uitkomen zijn. En het kan ons beangstigen. Maar geef dat we dan des te meer zullen vluchten naar u. Opdat we uiteindelijk niet overvallen, niet verrast zullen worden op de dag dat u terugkomt, Heer Jezus. Geef dat niemand van ons verloren gaat, maar dat een ieder van ons op tijd, voor die dag, zijn of haar knieën heeft gebogen bij het kruis. Zijn of haar leven heeft overgegeven in uw handen. U, Heer Jezus Christus, zal hebben aanvaard als borg, verlosser, als redder. En Heere, we bidden of u, als we dat geloof bezitten, of u ons dan opnieuw ook wilt vernieuwen. Want we hebben die geestelijke vernieuwing, Heere, toch elke keer weer nodig. Om opnieuw te worden aangevuurd door uw geest. Heere, geef dat we niet alleen in de context van de kerk vrijmoedig spreken, maar ook in de context van de straat, de sportvereniging, het werk, de buurt. Dat leren doen. We dragen de broeders van de kerkenraad aan u op. Geef hen wijsheid. Geef hen inzicht. Geef hen ook de moed om te spreken waar dat nodig is. Woorden van u. Maar leer ons en hen ook zwijgen waar dat moet, want dat moet soms ook. We bidden voor dominee Van der Ree en zijn gezin. Wilt u hem alles geven wat nodig is voor de opdracht die u hem heeft gegeven om herder en leraar te zijn van de gemeente hier? We bidden voor de mensen die deze week op vakantie gaan. Bewaar hen op reis. Bewaar hen voor ongelukken. Bewaar hen voor besmetting met het coronavirus. En breng hen ook weer veilig terug. En als we niet op vakantie kunnen, ach Heere, leer het ons dan maar relativeren. Want er zijn ergere dingen. En leer ons ook in die dingen dan maar zien dat het erom gaat uiteindelijk. Of dat we leven als christen. Leven als bevrijde mensen, bevrijd door u. We dragen de broeders en zusters aan u op, die lijden, om wat voor reden dan ook. U weet het. Wilt u voor hen zorgen? Leer hen, Heren, hun levensomstandigheden zien. Zoals ze dat deden in Jeruzalem. Laat alles meewerken ten goede, Heere God. We vragen vergeving over het zondige. Ook in deze dienst. Zondige van deze dag. Neem ons bij de hand. Deze nieuwe week in. We bidden ook voor de regeringsleiders. In bijzonder de Europese regeringsleiders. Die al 3 dagen aan het onderhandelen zijn over steunpakketten. Over de meerjarenbegroting. Al die horizontale maatregelen, Heren, we danken u ervoor dat ze er zijn. En we danken u ook dat ze tot op zekere hoogte ook zeker verlichting brengen. Dat u ons die mogelijkheden heeft gegeven hier in het Rijke Westen. Maar tegelijkertijd bidden we voor die delen in de wereld waar die middelen er niet zijn. En waar de klap waarschijnlijk veel groter zal zijn dan hier in Europa. We bidden of we als kerken de moed zullen hebben om onze stem te verheffen en te spreken van het verticale steunpakket van uzelf, Heer Jezus Christus. Dat we de moed zullen hebben om profetisch te spreken, juist nu. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, die moed veel meer hebben dan wij. We dragen ze aan u op. Zorg voor hen. Ontferm u over hen. En over ons. Uit genade. Amen. De collecte, de doelen zijn genoemd. Die worden nu in beeld gebracht. En daarna luisteren we naar de slotzang, Psalm 146 en daarvan het 8e vers. Dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.